God is een machtig God, amen. U mag erbij gaan zitten en besef dan maar gewoon dat Hij de reuzen ook in jouw leven verslaat. Amen. Want Hij is Heer, Hij is Koning, Hij is de Almachtige. Geweldig dat we er allemaal weer zijn. Hoe geweldig dat je kijkt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik afgelopen week een beetje verbaasd ben. Er hebben gewoon 1300 mensen gekeken naar de preek. En het lijkt wel of dat al meer wordt. Ik vind het niet zo verbazend, want we zijn gewoon bezig in de genadetijd het te spreken over genade. Over wie God werkelijk is en wat hij doet in het nieuwe verbond. En dat is gewoon iets geweldigs. We hebben afgelopen keer hebben we gesproken over het nieuwe leven. Wat houdt het nou in? En ik wil er vandaag iets aan toevoegen. Want uiteindelijk in dat nieuwe leven hoort ook namelijk een nieuw denken. En dat nieuwe denken, dat moet uiteindelijk geboren worden vanuit het nieuwe verbond. En dat is gewoon zo fantastisch. Als ik erover nadenk, dan denk ik, wauw. Ik wou dat ik dat gewoon 50 jaar eerder ontdekt had. Dat God namelijk een God is van vrede. Een God van liefde. Een God die zorgt dat wij ons leven kunnen leven zoals Hij wil dat we dat leven. En wij zijn heel vaak gefocust vanuit het oude verbond. En het oude verbond zegt, hey, je moet leven zoals de hemel wil leven. Maar het oude verbond heeft afgedaan. Het is namelijk onmogelijk om vanuit het oude verbond de gedachten van de hemel te ontvangen. Want uiteindelijk, als wij hier op aarde leven en we houden geen rekening met de hemel, we houden ook geen rekening dat we hemelburgers zijn, dan is het één grote utopie. Want dan komen we er nooit. En dat denken, dat moet namelijk veranderd worden. Wij moeten gewoon gaan bedenken wat er in Hebreeën staat. Eigenlijk ga ik nog even naar Romeinen, waar dat staat dat het nieuwe denken is. In Romeinen 12, en wordt vers 2, en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. En het is uw denken. En wanneer heb je dat denken gekregen? Dat denken heb je gekregen toen je opnieuw geboren werd. Toen je opnieuw geboren werd, toen heb je namelijk het denken van de hemel in je gekregen. En is dat denken al ontwikkeld? Nee, dat denken is niet overal ontwikkeld. Ik ga je zeggen, als ik om me heen kijk, als ik naar mijn eigen leven kijk, als ik naar mijn eigen denken gewoon eens op een rijtje zet, dan is het zelfs, dan is het gewoon nog niet ontwikkeld. Is er nog maar een speldenknop. Omdat ik geloof dat de hemel veel groter is, veel vernieuwder is en veel liefdevol is als dan wij kunnen bedenken. En daarom is die vernieuwing van ons denken. Paulus zegt hier, hey, ik wil dat je veranderd wordt in je denken. Dat staat namelijk in de oude vertaling. Dat je gevormd wordt in je denken. Dat je gevormd wordt zoals dat je vernieuwing van denken eruit ziet. Nou, hoe is dat jouw leven? Dan ga ik even naar Hebreeën hoofdstuk 12. Is gewoon een heel bekend gedeelte, in ieder geval voor ons, want dan staat er gewoon, maar gij zijt genaderd tot de stad van God, tot de berg Sion. Gij zijt genaderd tot het hemels Jeruzalem. Je bent genaderd tot 10.000-tallen van engelen. Je bent genaderd tot een feestelijke, plechtige vergadering van eerstgeboren die ingeschreven zijn in de hemel. Je bent genaderd tot de rechter over allen en tot de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben. En dit is ook een hele goeie. Je bent genaderd tot Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond. En daar moet je eens bij stilstaan. Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond. Dus het nieuwe verbond kan je overlezen. Je kan het nieuwe verbond kan je proberen uit te werken. Maar je zal altijd bij die middelaar moeten uitkomen. Want je bent namelijk een hemelburger. En in die hemel, daar is die middelaar gewoon paraat. De middelaar die staat tussen jou en God in. Die middelaar die weet exact wat je nodig hebt. Hij weet exact hoe dan de hazen lopen. En op aarde. En hoe de hazen lopen in de hemel. En hij wil uiteindelijk dat wij als aardebewoners ons hemels gaan voelen. En dat is namelijk het punt. Ik heb het even over het voelen. Als we hier op aarde leven, vandaar van deze tijd in de coronatijd, dan voelen we eigenlijk dat we in een gevangenis zitten. En dan kunnen we commentaar hebben of geen, maar uiteindelijk weet je hoe dat je eruit kan breken? Door je even hemels te gaan voelen. Ik ga je gewoon even een voorbeeld nemen van Jezus. Jezus liep hier op aarde met al zijn discipelen. En toen gingen ze naar de andere kant, toen gingen ze in de boot. En Jezus nam gewoon een kussen mee. Want hij wilde gewoon, in de boot wilde hij gewoon slapen. Maar de natuur die dacht er even wat anders over. De omstandigheden die dacht er anders over. En die dacht, ik zal wel eens even een beetje rep en roer geven in dat bootje. Ik zal het wel eens even laten stormen. En dan komt er een enorme orkaan op. En Jezus blijft gewoon slapen. Hij is mens gelijk als jij. Hij is gewoon hier op aarde als mens geboren. En hij gaat niet zijn gevoel af. Hij gaat niet dat af wat hij om zich heen ziet. Nee, hij is een hemelburger. En dan laat de hemel, laat hij de boventoon in zijn leven gelden. En daarom had hij een kussen meegenomen. Daarom was hij voor die tijd al ermee bezig. Als er wat gaat gebeuren, ik ga me hemels voelen. Ik ga zorgen dat mijn gedachte niet gefocust wordt op de aarde, maar in de hemel. En dan zie je uiteindelijk dat al degenen in dat bootje, die worden gewoon panisch benauwd. Die denken, we vergaan. En dan vergaat Jezus ook nog. Maar Jezus dacht er anders over. Hij snurkte gewoon. Staat er trouwens niet. Maar volgens mij, als iemand slaapt, dan snurkt hij. Ja of ja? Althans, ik wel. Nee, mijn vrouw zegt dat ik enorm snurkt. Dus ik ga ervan uit en ik ben gelijk aan Jezus. Dus Jezus snurkt ook. Nou, laat maar zitten. Maar het punt is dat hij gewoon zijn kussen heeft meegenomen. Dat hij gewoon ligt te slapen. En dat de mannen om hem heen en de mensen om hem heen zich ineens enorme zorgen maakt. En die denken echt, die Jezus die is te geestelijk. De Jezus die is niet met beide benen op de grond. Maar uiteindelijk zien we dan hoe dat Jezus reageert. Hij staat op en dan zal hij gewoon even laten zien wie de baas is. De hemel is de baas. Het gaat nu even niet om Jezus, maar de hemel. De hemel is de baas en jij en ik zijn hemelburgers. En dat denken, dat moet in ons veranderen. Ik heb het over mezelf. Misschien is het bij jullie al lang veranderd. Maar bij mij moet er nog enorm veel veranderen. Er zijn soms situaties in mijn leven. En dan denk ik bij mezelf, dit komt niet goed. En dan ben ik helemaal verbaasd. Want 2 dagen later is het toch helemaal goed gekomen. En dan denk ik bij mezelf, ik heb het kussen niet meegenomen. Ik heb het kussen niet meegenomen om in die boot te gaan slapen. Maar ik heb eigenlijk me druk gemaakt gelijk de discipelen. Dus er is niets mis mee als je eigen sabbel maakt. Dat is geen veroordeling, maar God die zegt, ik wil dat je naar je vernieuwing van denken gaat komen. Ik wil dat je met je vernieuwing van denken, dat je daar gewoon serieus mee aan de gang gaat. Ik ga met jullie nog even naar Openbaringen. Afgelopen tijd zitten we regelmatig in Openbaringen. Openbaringen 20, Openbaringen 21. En ik ga het gewoon lezen. En ik zag de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In Openbaringen 21. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Wat is die eerste hemel en die eerste aarde? Mensen, dat is ons oude leven. Het is voorbij gegaan. Want het nieuwe hebben we namelijk aangedaan. We hebben ons leven gegeven aan Jezus. En ik zag een heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Nederdalende uit de hemel van God. Getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde mijn luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. Heb ik dat niet eens eerder gelezen? In Johannes 14, vers 23 staat namelijk ook, als Jezus de aarde gaat verlaten, dan gaat hij aankondigen, ik ga bidden voor een trooster, want ik wil namelijk bij jullie wonen. Ik wil namelijk in jullie wonen. Ik wil namelijk dat de hemel in jullie midden gaat komen. En dat je daar rekening mee houdt. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, en zij zullen mijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. Dan moet je kijken wat staat. En zij zullen zijn volken zijn. Dus niet één volk, zijn volken. Dat is de hele aarde. Dat zijn alle mensen die God uiteindelijk heeft doen geboren worden. Al die winners. Amen. En dan, en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklag. Nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Nou, misschien denk je, hey, dit moet allemaal nog komen. Dit moet allemaal nog komen, maar dan ga je zeggen, het is gekomen. Want Jezus droog jouw tranen. Hij is degene die jou de vrede naar je toe brengt. Je moet er maar eens op letten, en ik weet het zeker. Als je een christen bent, als je je leven aan Jezus hebt gegeven, dan zijn er momenten, dan ben je jezelf kwijt. Dan weet je niet hoe dat het moet. En dan ga je in die rust komen, dan ga je in die vrede komen. Dan ga je ineens bedenken aan je schepper. En dan gaat hij jou troosten. Dan gaat hij met een zakdoekje komen en dan gaat hij je tranen even weghalen. Is dat waar of is dat waar? En ik denk dat we dat allemaal kennen. Alleen, er zijn gedachten in jou en in mij, waar het even niet lukte. Waar ik gewoon even eigenwijs was, en hier op de aarde bleef. En niet de hemel instapte. En dat krijgt dan de boventoon in jouw leven. Maar ik ga je zeggen, en ik heb het van veel mensen gehoord, dat ze een enorme vrede krijgt. Ik belde van de week nog iemand die haar zoon was overleden. Heel onverwachts. En ik zag er tegenop om te bellen. Want ik denk, oh, wat moet ik zeggen? Wat een drama. Wat moet ik zeggen? En ik heb er een tijd tegenaan zitten hikken om te bellen. En uiteindelijk hoorde ik haar stem. En toen was ik, wauw. Dit kan niet anders. Of dit is de stem uit de hemel. Uiteindelijk, tuurlijk was ze verdriet. Maar één ding wist ze zeker. Hij was op een geweldige plek. Ook de persoon waar het over gaat, is in ons midden gedoopt. En uiteindelijk weten wij dat hij nu bij de hemelse vader gewoon rondloopt. Volgens mij doen ze even een dansje vandaag. Amen. Samen met de vader. Ik denk niet dat ik het kan. Ik zou het wel willen. Maar weer heb ik ontdekt dat God veel meer doet als dat wij beseffen. Soms dan kijk je naar een ander, dan denk je, dit zou ik niet kunnen handelen. Dit zal ik niet kunnen handelen. Maar als het jezelf overkomt, dan kan je er doorheen kijken en dan denk je, oké, het is waardeloos en toch kan ik verder. Hoe komt dat? Dat komt gewoon omdat God in jouw leven de hemel laat stralen. Hij is namelijk het licht. We hebben de zon niet meer nodig. We hebben hier op aarde de zon wel nodig, maar hij zegt gewoon, ik ben het licht. Dus als ik bij jou kom, dan kom ik als een licht. Dan kom ik met vrede. En dan kom ik met liefde. Dus daarom weten we gewoon, ik was met het gedeelte nog niet klaar volgens mij. En hij die op de troon gezeten is, zeide, zie ik maak alle dingen nieuw. Vers 5. En hij zeide, schrijf van deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij, en die hij die staat hier met een hoofdletter, dus God sprak tot Johannes. Zij zijn geschied. Wat is er nou geschied? Al datgene wat we gelezen hebben. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is een feit. Daar gaat het om. Ze zijn geschied. En wanneer zijn ze geschied? Op het kruis van Golgotha. Daar heeft hij geroepen, het is volbracht. En hij is het graf ingegaan. Maar uiteindelijk is hij opgestaan uit de dood. En dat is namelijk de realiteit waar wij nu in zitten. Ik ben de alfa, ik ben de omega. Ik ben het begin en het einde. En dan komt het. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven. En ik zal hen een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Dus we zien we, als wij Jezus aanvaarden als onze persoonlijke verlosser, als wij beseffen dat we hemelburgers zijn, als we beseffen dat wij een nieuwe gedachte hebben ontvangen, en die hebben we ontvangen, dan gaat hij namelijk ons dorst lessen. Wie overwint, zal deze dingen beërven en ik zal hen tot een God zijn. En de bron van levend water, die zal uit je binnenste gaan stromen. En wat is die bron van levend water? Als we naar Johannes 7, vers 37 kijken, dan is dat de Heilige Geest. En waar is de Heilige Geest? Zweeft die hier rond? Nee, die zweeft niet rond. Die woont namelijk in je. Er zijn geesten die rondzweven, maar dat is de Heilige Geest niet. De Heilige Geest is gewoon in je gekomen. En dan kan de atmosfeer vol zijn van de Heilige Geest, maar dat komt omdat die mensen zijn waar de Heilige Geest in woont. En die spreken, die uiten zich en dan is deze ruimte vol van de Heilige Geest. Dat is ook een denkwereld die wij ook op de juiste manier moeten bedenken. Want stel je voor dat je denkt, en ik heb het heel onder dat, daar heb ik veel onder geleefd, onder die, nou. Ik ga even wat drinken. God er is heel veel gesproken over dat de Heilige Geest, dat we die uit moeten nodigen. Dat die dan ergens vandaan komt. En dan wij daar dan mee samen moeten gaan werken. Maar we moeten echt oppassen. Ook daarin moeten we vernieuwd worden van denken. Wij moeten gaan bedenken, bij onze wedergeboorte hebben we die Heilige Geest ontvangen. En die Heilige Geest kan iets teweeg brengen in jouw omgeving, in je gevoel, in je beleven. Maar dan komt dat altijd diep vanuit jou. Dus dat komt diep vanuit de hemel. Want jij bent een deel van die hemel. En daarom al die geesten die rondgaan. Hey, dan moeten wij gewoon echt. Moeten wij oppassen. Dat we die niet zomaar de ruimte geven. Want ze gaan als leeuwen, als wolven gaan ze in schaapskeren. Gaan ze gewoon langs. En even denk je. Wauw, dit is geweldig. Je moet alleen eens naar die schepping kijken. Hey, dan begint er gewoon een slang te spreken. Is dat bovennatuurlijk of is dat bovennatuurlijk? En als er nu hier een slang binnen zou komen en die begint woorden Gods te spreken, dan denk je dat dat God is. Maar de Bijbel die zegt, hey, ze zijn bezig en ze gaan jullie gewoon even, en met jullie bezig en hij gaat jullie verleiden. En daarom zegt de Bijbel, besef gewoon dat die Heilige Geest diep van binnen in jou geboren is. Een vernieuwing van denken. En als dan die Heilige Geest in jou gewoon iets teweeg brengt, dan hebben we de Bijbel om gewoon eens even na te gaan of dat werkelijk van God is. Of dat werkelijk gewoon vanuit Hem komt. En dan moet je gewoon heel zorgvuldig mee zijn aan de ene kant. Maar aan de andere kant moet je ook weer niet bedenken dat je fouten kan maken. Want als jouw vernieuwing van denken zo is dat je hemelburger bent, dan ben je dat. Dus als je opnieuw geboren bent, dan betekent dat gewoon dat jouw nieuwe denken de boventoon krijgt. Maar hij wil namelijk dat we gewoon zo snel mogelijk het land van melk en honing binnenwandelen. Hij wil niet dat je in de woestijn blijft. Hij wil namelijk naar het land Kanaan. Hij wil namelijk door de zee heen. En hij wil namelijk die grote druiventrossen wil hij namelijk naar je toe brengen. Daarom is het belangrijk dat die vernieuwing van denken veel meer gestalte krijgt. Ik zei net al, Jezus begon al. Want hij zei, oog om oog, tand om tand, maar ik zeg u, heb je vijanden lief. Het oude verbond zegt, oog om oog, tand om tand. Maar Jezus zegt, ik wil dat je beseft dat je elkaar lief hebt. Want je bent allemaal geschapen door mijn Vader. En je hebt allemaal de plaats gekregen om die vrede en die liefde gewoon te ervaren. En daarom is het goed om dat gewoon te beseffen. En heb je vijanden lief en dan betekent het even kijken wat die liefde inhoudt. Ik ga even met jullie naar 1 Korinthe hoofdstuk 13. Je zal het allemaal wel kennen. De liefde is langmoedig, geduldig. De liefde is goede tieren, vriendelijk. Zij is niet afgunstig, ze is niet jaloers. De liefde praalt niet, ze is niet trots. Zij is niet opgeblazen, ze is niet gewichtig. Zij kwetst niemands gevoel. Ze zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet verbitterd. Ze rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid. Zij is niet blijde. Zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij. Alles gelooft zij. Alles hoopt zij. Alles verdraagt zij. En de liefde vergaat nimmer meer. Nogmaals, je moet dit maar eens lezen. En deze liefde heb je namelijk in je gekregen. En God die zegt, als je met elkaar omgaat, laat die liefde de boventoon spelen. Laat de boventoon dat zijn, de liefde van Hem. En daarom is het goed om dat gewoon te weten. Jezus heeft het zelf naar voren gebracht. Dus die vernieuwing van denken is namelijk niet oog om oog, tand om tand. Terwijl dat wel heel makkelijk is. Als iemand jouw pootje haakt, dan heb je gewoon het idee dat jij hem ook een pootje mag haken. Ja of ja? Of ben ik dan alleen? Nee, diep van binnen is ons natuurlijke leven, onze ziel, zit zo in elkaar. En God die zegt, ik wil dat je tot vernieuwing van denken komt. Ik wil dat je in het denken van de hemel, dat je daarmee bezig gaat. Nog zo'n punt is, hey, we zijn vaak aan het leven, we gaan naar de kerk, we gaan naar de studie, we zijn aan het Bijbel lezen om maar een beter christen te worden. En ook dit moeten wij loslaten, want je kan namelijk geen beter christen worden. Als je opnieuw geboren bent, dan ben je de beste die er bestaat. Amen. Want dan ben je uit de hemel geboren. Dan ben je namelijk volledig zoals God het wil dat je bent. En dan ervaar je dat wel niet. Hé, dat is wat anders. Daarom is er wel een ontwikkeling nodig in jouw leven. In jouw christenleven. Maar kijk maar eens naar een baby. Als een baby geboren wordt, een baby wordt echt geboren met hersenen. Een baby die weet al heel snel wie mama is. Die weet al heel snel wie papa is. En uiteindelijk is ze daar gewoon, of is hij daar gewoon mee aan het leven. En zo is het met jou ook. Je bent opnieuw geboren. Dan ben je namelijk een 100% christen. Niemand kan jou daarvan afhalen. Als je dat nog steeds van gedachten bent, dan moet je Johannes 10 maar eens lezen. Johannes 10 vers 26. Niemand kan ze uit mijn hand roven. Niemand. Jij zelf ook niet. Ik weet wel dat er predikers zijn die zeggen je kan het zelf nog doen. Maar je kan het zelf never doen. Er zal een tijd zijn dat je als de verloren zoon wegwandelt. Dat je alles bij de vader weghaalt. En dat je uiteindelijk je eigen ding doet. Maar de vader die zal altijd op de uitkijk staan. Omdat je een zoon bent. En de zoon was dood, maar hij is levend geworden. De zoon die was verloren, maar hij is gevonden. Dus daarom, deze gedachte moeten wij echt vasthouden. Dan kan je namelijk iemand ook helpen. Stel je voor dat je iemand tegenkomt. Je broer, je zus, je vrouw, je vader, je moeder, je opa, je oma. En die zegt, ja, ik heb God verlaten. En jij gaat daarin mee. Wat denk je? Dan ben je een blok aan been. Want diegene die zegt ik heb God verlaten. God heeft die persoon niet verlaten. Dus als God hem of haar weer terugbrengt. Hey, dan sta jij ertussen. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Dan ben jij eigenlijk een blok aan been. Want hoe moet ik nou toch gaan vertellen dat ik altijd een kind van God geweest ben. Snap je? Dus daarom, onze vernieuwing van denken moet echt plaats gaan vinden vanuit het nieuwe leven. En niet vanuit het oude leven, want het oude leven is afgedaan. Het is verleden tijd. Daarom is het goed om dat te weten. We zijn een christen en een wedergeboren christen die ontwikkelt zich. En dat gebeurt namelijk doordat Jezus Christus in de vorm van de Heilige Geest in je bent komen wonen. Paulus zegt het zo. In Galaten 2 vers 20. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dus hij geeft Christus alle ruimte. Je moet maar eens in Filippenzen kijken. Dan is Paulus ook bezig. Dan zegt hij, ik ga al mijn kennis voor vuilnis achter. En waarom doet hij dat? Om Christus te winnen. Wat betekent dat? Dus al zijn gedachten gooit hij op een grote hoop. Dan steekt hij de fik in. Want dan blijft er één over en dat is de Christus. En de Christus die gaat zijn gedachten bepalen. Zijn leven bepalen en zorgen dat hij datgene in het koninkrijk doet wat er moet gebeuren. Amen. Dus daarin zien we dat die Paulus, die uiteindelijk een enorm wijs man was, dat lezen we, die heeft het uiteindelijk zelf ook aan de kant gezet. Nou, nog zo'n gedachte. Ik had het net al even over de Heilige Geest. De Heilige Geest die in ons woont. En die Heilige Geest die in ons gekomen is toen we opnieuw geboren werden. En weet je wat de Bijbel zegt wat die Heilige Geest is? Hij is een bron van levend water. Hij is een trooster. Maar hij is nog wat. En dat ga ik met jullie lezen in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 vers 45. Daar zegt Paulus. Aldus staat er geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, een levendmakende geest. Wie is de eerste Adam? Dat ben jij en ik, geboren uit papa en mama. Amen. Wie is de laatste Adam? Dat is Jezus Christus. En hij is een levendmakende geest. En waarom zou hij nu een levendmakende geest zijn? Omdat dat in het plan van God past. God die wil namelijk dat de mensen die een ziel hebben en die leven vanuit hun ziel, vanuit hun emotie, vanuit hun gevoel, vanuit hun verstand. En hij, jij en God die wil er wat tegenover zetten. En daar heeft hij Jezus, de laatste Adam, tegenover gezegd. En daar heeft hij gezegd, nee, niet een levende ziel, maar een levendmakende geest. En die gedachte, die moeten wij ook gewoon naar ons toenemen. Dus dat betekent, hey, als er nog wat in ons mankeert, misschien ben je ziek. Misschien kan je het allemaal niet meer handelen wat er allemaal gebeurt vandaag in deze wereld. Bedenk dan één ding. Je hebt iemand in je. En hij is trooster. En hij is iemand die jou van alles naar binnen brengt. Want hij is de stromende water die vanuit de hemel komt. En hij is de levendmakende geest. Dus jouw ziel, die zal op een tweede plaats komen. De geest die komt op de eerste plaats. Is je ziel dan aan de kant gezet? Nee, je ziel is niet aan de kant gezet. Maar de geest, de levendmakende geest, die zal jouw ziel richting geven. Dus er gaat een moment komen, hey, dan ga je het ook voelen. Dan ga je het ook zeker weten. Dan ga je het ook ervaren. En dan ga je gewoon met ook je geest en je ziel gaat een eenheid worden. Maar nogmaals, de geest is daar de leider. Is daar degene die het allemaal naar voren brengt. En dat is wel belangrijk om dat te weten. En nog zo'n gedachte is, als je opnieuw geboren bent, als je in de hemel bent, dan is namelijk de dood al geweest. En ik ga dat met jullie even lezen in Openbaringen hoofdstuk 20. Je zal de tweede dood niet smaken. En dat is zo enorm belangrijk. Daarom zei ik ook wat ik van de week, het telefoontje, die had echt begrepen dat de dood niet het einde is. Maar het is het leven. Het is het geboorte. Het is namelijk dat het lichaam hier ophoudt te bestaan. Maar er is een verhuizing. Een verhuizing van jouw levendmakende geest naar jouw verheerlijk lichaam. En met jouw verheerlijk lichaam kan je een dansje maken met ieder die daar in de hemel is. Kan je een dansje maken met de Christus. Ik heb een aantal keer, ik ben een boek aan het lezen en ik heb daar al eens eerder over gezegd. Een bijna doodervaring. En er zijn ongeveer duizend mensen die dat beleefd hebben. En er zijn mensen die zijn dat aan het onderzoeken. En daar zie je gewoon, als zij dan op de aarde dood zijn, dan gaan ze naar de hemel en dan komen ze namelijk Christus tegen. En dan hebben ze Christus nog nooit ontmoet op de aarde. En toch herkennen ze hem. Ze herkennen hem omdat gewoon de Christus is gewoon diegene die voor jou is geweest. En die in jou woont. en die rondom je zit en waar het uiteindelijk allemaal om draait. Ook als je niet gelooft, dan moet je echt beseffen dat al die mensen, die zijn wel gemaakt door God. Ze zijn uiteindelijk in hun moederschoot geweven. God heeft de hand eraan gelegd. Zij kunnen wel eigenwijs zijn zeggen, ik geloof niet in een God. Maar God gelooft wel in hun. Het betekent niet dat ze allemaal automatisch in de hemel komen. Maar ze hebben allemaal wel die kans. Ze zijn wel degene, ze zijn wel voor de hemel bestemd. Potentiële hemelburgers. Amen. En dat is namelijk gewoon een feit. En we zien namelijk in Openbaringen 20, en dan lees ik even vers 6, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Wat is de eerste opstanding? Wat is de eerste dood? Misschien moeten we daar even mee beginnen. Als we naar de schepping kijken, dan zie je dat Adam en Eva is geschapen. En Adam en Eva die eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. En de Bijbel die zegt, toen zij daarvan aten, gingen ze dood. Ze gingen dood voor God, toen was hun geest niet meer springlevend voor de hemel. Dus dat was de eerste dood. En wat is nu de eerste opstanding? Jezus Christus ging aan het kruis en die heeft alle ellende meegenomen. Hij ging ermee dood, maar hij stond op uit de dood. Dat is de eerste opstanding. En dat is de opstanding om binnen te wandelen de hemel in. Nou, jij hebt je leven aan Jezus gegeven, dus jouw opstanding was er toen jij tot geloof kwam, ja of ja? En dan zegt de Bijbel, nu ga ik weer even terug. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen. 1000 jaren. Wat staat hier eigenlijk? Hij zegt, als je de eerste opstanding beleefd hebt, dan zal de tweede dood geen recht hebben op jouw leven. En dat is namelijk de realiteit. En Jezus heeft dat namelijk al aangegeven, want als we naar Johannes gaan, Johannes hoofdstuk, ik denk van 8, vers 51. Kijk of het zo is. Voorwaar, ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaart, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. De Joden zeiden tot hem, nu weten wij dat gij bezeten zijt. Abraham is gestorven en ook de profeten. En gij zegt, indien iemand mijn woord bewaart heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken. Nou even over Abraham. Abraham is dood gegaan, maar wij weten dat Jezus naar de berg ging. En wie kwam er daar? Er kwam Mozes. Was Abraham daar ook niet bij? Oh, dat was Elia. Maar Abraham, die weten wij, oh, dat is geen goed voorbeeld. Maar uiteindelijk zien we dat Abraham uiteindelijk gewoon in de hemel is. Dus hij is namelijk, want hij is de aartsvader. En we zien dat ook inderdaad Mozes dood gegaan is en toch leeft hij. Elia is dood gegaan en toch leeft hij. Jezus is dood gegaan en toch leeft hij. Hij is opgevaren naar de hemel. We weten dat van Mozes ook niet zeker. Want Mozes ging ook de berg op. En hij was er niet meer. Amen. Dus wat er gebeurd is, dat weten we niet. Maar we weten één ding. Dat uiteindelijk God wil dat wij beseffen dat de tweede dood geen pad meer is voor onze levens. Nou, als wij die denkwereld nu gewoon eens kunnen omarmen. En er gaan mensen om je heen sterven. En jij weet dat ze een betere plaats hebben als dan ze hier hadden. Wat een geweldige troost is dat, ja of ja. En ik weet wel, wij zullen ze nog steeds missen. Dus er zal nog steeds rouw zijn. Maar dat is namelijk helemaal niet erg. Gewoon huilen om datgene wat hij je mist, dat zal alleen maar opluchting geven. Of is dat alleen bij mij? Als er echt iets misgaat, ik weet nog wel dat mijn moeder stierf. En ik zat in de auto. En toen ineens kwam het naar me toe. Ik denk, die zie ik nu nooit meer een levende lijve. En ik heb zitten huilen als een klein kind. Ik heb de auto aan de kant gezet. En ik heb gehuild, ik heb gehuild, ik heb gehuild. En het was helemaal niet zo, want ik zag haar maar zelden. Want zij woonde aan de andere kant van Nederland. Maar diep van binnen was er gewoon enorm veel verdriet. Maar tijdens dat huilen veranderde wat. En eens ging ik bedenken, wauw, ze was 86. Ze hebben nu veel beter als dat ze het hier had. En ineens zie je dan die verandering van denken komen. En dat is hetgene wat wij moeten toelaten in ons bestaan. Toelaten. Die gedachten hoef je niet te zoeken, maar die gedachten gaan komen. Want het is namelijk in je. Het is namelijk in je gekomen toen je opnieuw geboren werd. En dat is namelijk gewoon een realiteit. Ik ga met jullie afsluiten en dat is namelijk in Johannes hoofdstuk 1. En dan zien we dat Jezus zegt, en misschien moet ik het gewoon even lezen vanaf vers 14. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren des vaders, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen zeggende, deze was het, van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest. Want hij was eerder dan ik. Immers, uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Wat zien we dus? Hij is gekomen om de genade neer te zetten. Als wij in deze tijd leven, dan leven we in de tijd van genade. Want Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is uit de hemel gekomen. Hij is aan het kruis, heeft hij dat gedaan wat hij moest doen. Hij moest een offerlam worden. Hij moest zijn bloed moest vrijkomen. Zijn bloed moest naar de Vader voor eeuwig. Maar hij is niet in de dood gebleven. Hij is opgestaan met een totaal nieuw leven. Amen. En dat is namelijk hetgene wat hij gedaan heeft. En toen hij opstond, toen is de genade vrijgekomen. Toen was het namelijk niet meer voor wat, hoor wat. Het was niet meer oog om oog, tand om tand. En ik zal, maar hij zegt, hey, ik heb het allemaal volbracht. Ik ga naar de hemel en ik ga zorgen dat er iemand op de aarde komt die het voor jou neerlegt, zodat jij ook in die genade kan wandelen. Zodat je in die genade kan leven. Nou, wat ik nu vandaag heb gebracht, daar weten we allemaal al heel lang van. Ik heb hier heel vaak over gesproken. Maar waarom heb ik dit thema weer te pakken? Dit thema gaat gewoon over het evangelie. En hij wil dat we het evangelie prediken aan iedereen. Dus als ik het aan jullie gepredikt heb, ook degene die kijken, dan wil ik gewoon, dan wil God namelijk, dat je dit gaat uitdelen. En hoe ga je dat uitdelen? Nee, je hoeft niet te prediken. Als je dat niet wil, dan doe je dat gewoon niet. Maar je kan gewoon bij iemand komen en je kan gewoon zeggen, wauw, wat een fantastische gozer ben je. En ineens veert hij op. Want hij proeft ineens die genade. Ik hoef eerst niet te weten wat hij allemaal uitgevreten heeft. Ik hoef niet te weten waar hij zit. Ik hoef niet te weten waar hij is geweest. Ik kan gewoon naar iemand toe gaan en ik kan gewoon zeggen, wauw. En dat alleen al, dat zet hem in rep en roer, dat zet hem in beweging. Oh, er is toch iemand die mij ziet zitten. Er is toch iemand die mij accepteert zoals ik ben. En dat is hetgene wat Jezus deed. Hij is gekomen als iemand die de genade vrijzet. Ik ga je echt zeggen, als Jezus jou aanvaardt en mij aanvaardt, dan heeft hij niet naar mij gekeken wat ik allemaal heb uitgevreten. Hij kijkt naar mij en hij denkt van wauw, die heb hulp nodig, die heb een trooster nodig, die heb de Christus nodig, die heb de Heilige Geest nodig, die heb de atmosfeer van de hemel nodig. En daar kijkt Jezus naar. En Jezus zegt, ik wil dat je gewoon wordt als ik, gelijk wordt aan ik. Ga niet kijken waar iedereen is geweest. Ga niet kijken waar die vandaan komt, maar gaat hem gewoon accepteren. Gaat haar accepteren. Ben je dan naïef? Ja, dan ben je naïef. Is naïef erg? Nee, naïef is niet erg. Jij weet net zo goed als ik, dat we allemaal een weg hebben bewandeld, die niet leuk is en die je niet kwijt wil aan een ander. En God die zegt, hey, het is gewoon afgelopen. Gaat je denken vernieuwd worden. Want ik ben degene die jou vernieuwt en die jou vernieuwd hebt. En daarom is dit een boodschap van enorm veel vreugde. En ik wil zo tot iedereen zeggen, hey, laat Jezus de naprediker zijn. Ik wil dat je er gewoon even bij gaat staan. En misschien als je kijkt, hey, ga dan gewoon even beseffen dat ik het ook tegen u heb. Dat ik het tegen jou heb. Want ik geloof namelijk, in deze genadetijd is de genade, die krijgt de hoofdmoot. En God die zegt, als je kijkt, als je even niet weet hoe dat moet, leg je eigen er gewoon even bij neer. En verwacht dat God naar je toe komt. En dat hij een enorme vrede geeft. En in die vrede, in die bel van vrede, dan gaat hij dingen laten zien die jij gewoon moet doen. En dan gaat hij je niet opleggen, maar hij gaat met je voor. Hij gaat voor je uit. Hij gaat gewoon als een trooster naar je toe komen. Hij gaat je gewoon als een leraar gewoon naast je zit en zeg, hey, als je het nou zus doet of zo doet, dan loopt het allemaal veel beter. En dat is hetgene wat God namelijk wil. Zullen we onze handen opheffen? Ik wil de muzikanten uitnodigen om hem te gaan aanbidden. Vader in de hemel, ik dank u wel. Ik prijs uw naam. Als we zo onze handen opheffen, dan weet ik en weten wij dat u in ons leeft. En dat u gewoon datgene doet wat nodig is. Heer Jezus, het is zo geweldig dat u gebeden hebt voor een trooster. Dat u gebeden hebt voor een leraar. Dat u gebeden hebt dat wij de hemel gaan ontdekken. In onszelf. Vader, en ik dank u wel. Wij kunnen het zelf niet, maar we verwachten het van u. In de naam van Jezus. Dank u, Jezus. We prijzen u, Heer. We eren u, Koning. Dank u wel voor uw liefde.